Goedemorgen. Nou, het is leuk om weer met jullie te zijn. Zeker een zegen voor ons. En het is leuk om hier weer te zijn. Nou, we gaan vanochtend kijken naar het boek van Matteüs. Het evangelie van Matteüs. Dus als je je Bijbel heeft, je kan het openen naar Matteüs. Als je geen Bijbel heeft, kijk heel verdrietig naar je buurman of buurvrouw. Ze zijn heel aardig en zullen je laten meelezen. Het boek van Matteüs, het is de eerste boek van het Nieuwe Testament. De eerste van vier evangelies. En het is een soort verhaal over wat Jezus deed, wat hij zegt. En zijn dood en zijn opstanding. We gaan kijken naar het laatste hoofdstuk van Matteüs. Dus Matteüs hoofdstuk 28. En we kijken dan naar de laatste vier versen. Zo, de laatste vier versen van het laatste hoofdstuk van het evangelie van Matteüs. Nou, er was een film uit de jaren 90 die Crimson Tide heet. Hebben jullie dat gezien? En het gaat over de gebeurtenissen op een onderzeeër, een Amerikaanse onderzeeër, tijdens de Koude Oorlog. En het is een heel spannend film. En wat gebeurt daarin, is dat, ja, het is de Koude Oorlog, er is heel veel dingen in Rusland, en de Amerikanen waren heel bang voor Rusland. En in het film, een rebel, hij neemt een lanceerplek van raketten over. En mensen weten niet wat hij gaat doen daarmee. En zo, de VS heeft een onderzeeër gestuurd daar naartoe als een soort voorzorgsmaatregel. Even te kijken, wat gaat deze gekke rebel doen? En wat gebeurt als ze daar naartoe gaat? Ze kregen een bericht in de onderzeeër dat ze moeten hun nucleaire raketten lanceren naar Rusland. Heel grote ding. En, maar terwijl ze in het proces zijn van de voorbereiding om alle raketten van de onderzeeër te lanceren, kregen ze een tweede bericht. Nou, de berichten moeten ontcijferd worden. En in het midden van hun ontcijferen worden ze aangevallen door een Russische onderzeeër. En uiteindelijk hebben ze de andere onderzeeër verslaan, maar in het midden van de vecht, de ontcijferingsmachine is beschadigd. En ze weten niet wat staat in de tweede bericht. En er komt een soort conflict tussen de twee leiders van de onderzeeër. Wat moeten wij doen? En één leider zegt, nee, onze laatste order is raketten te lanceren. Dat moeten we doen. Maar de tweede leider twijfelt erover. En hij zegt, nee, wij moeten wachten. We moeten zien, wat staat in de tweede bericht? Wat is onze orders? Wat moeten wij doen? En het is een heel spannend film en het gaat over de spanning en het conflict tussen de twee leiders. Nou, ik geef het eind niet weg. Dat moet je zelf kijken. Maar dat vraag, wat moeten wij nou nu doen? Wat is onze doel? Ik kan me wel voorstellen, bij het einde van het evangelie, je hebt de discipelen en Jezus is al gekruisigd. Hij is gestorven. En de vraag is dan, wat doen we nu? Onze meester, hij is gestorven. Wat moeten wij nu doen? Wat is onze doel nu? En dat is een vraag die plaagt ons als mensen. Zoveel mensen willen weten, wat is mijn levensdoel? Wat moet ik in mijn leven doen? Veel jongere mensen, ze willen bij iets groter dan zichzelf horen. Ze willen een doel hebben. Wat is mijn doel? Maar als christenen, als volgeling van Jezus, wij hebben al een antwoord. Wij weten wat wij moeten doen. En dat gaan we lezen vandaag in deze tekst. Wat gebeurt in het laatste hoofdstuk van Matteüs? Dit is na de opstanding van Jezus. Zie een paar hoofdstukken daarvoor. In hoofdstuk 26, daar lezen wij de laatste maaltijd met Jezus en zijn discipelen. En dan heeft woord zijn arrestatie. En hij wordt voor de religieuze leiders gebracht. En in 27 gaat hij voor Pilatus, de soort staatshouder van die tijd, en zijn veroordelen bij Pilatus en zijn kruisiging. En hij is bij het einde van 27, hij is dood en hij is in de graaf gelegd. Maar dan in het laatste hoofdstuk van Matteüs, in het begin van deze hoofdstuk, zien wij dat er is nu een lege graf. Jezus is opgewekt, hij is uit de dood opgestaan. En wat gebeurt is, in het begin, de vrouwen, Maria en een andere Maria, een andere vrouw, ze gingen naar de graaf met spijsieren en alles, maar de graaf is leeg. En er is een engel daarin. En de engel zei, ja, hij is hier niet meer. Maar jullie moeten naar Galilea gaan. Hij zal je daar ontmoeten. Want Jezus zei in het begin van hoofdstuk 26... wanneer ik opgewekt ben, ik zal jullie ontmoeten in Galilea. En later een paar andere discipelen hebben Jezus op de weg ontmoeten. En Jezus zei ook, en later tegen de vrouwen, Jezus zei, ik zal jullie ontmoeten in Galilea. Waarom Galilea? Nou, Jezus is gekruisigd en geschorven en gestorven in Jeruzalem. En Galilea is in het noorden van het land. En het was in Galilea dat Jezus is zijn werk op aarde, zijn bediening begonnen. En nu roept hij zijn discipelen om daar naartoe weer te gaan. Want daar geeft hij hun opdracht. Wat zij moeten doen. Het was het begin van de bediening van Jezus. En nu in Galilea zien wij het begin van zijn discipelen. En uiteindelijk gingen de discipelen naar Galilea, naar een bepaalde berg, om Jezus daar te ontmoeten. En daar beginnen wij in vers 16. Zo Matthäus 28 begint met vers 16 tot het einde van het hoofdstuk. En de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij hem zagen, aanbaden zij hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken en dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Hun leren alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Amen. Dit stuk noemen we heel vaak de grote opdracht. Dit is onze taak, ons doel in het leven als christenen, als de gemeente. Maar wat we willen vanochtend doen is proberen twee vragen te beantwoorden. De eerste vraag is dit grote opdracht voor ons allemaal? Is dit voor iedere gelovige, voor alle gemeentes? En de tweede vraag is, wat hoort erbij? Wat betekent het eigenlijk om de grote opdracht te gehoorzamen? Wat hoort erbij? Nou, de eerste vraag is dit voor ons allemaal? Het wordt gezegd heel vaak dat de grote opdracht, wat we zien hier, wat Jezus zei tegen zijn discipelen, was alleen voor de eerste discipelen. Het is eigenlijk niet voor ons allemaal. Maar is dat waar? We zien in vers 16... En de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan. En Jezus, het is duidelijk dat Jezus, hij spreekt de 11 toe. Maar was het alleen voor de 11 of voor ons allemaal? En er zijn een paar aanwijzingen in de tekst. Als we denken, ik ben van mening dat eigenlijk is het voor het hele gemeente, het hele lichaam van Jezus. En dat kunnen we wel zien in de tekst. Kijk eens naar vers 20, het laatste vers. En zie, ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Dit is de belofte. De belofte van God is, ik zal met jullie zijn, tot de voleinding van de wereld, tot het einde. En de belofte is verbonden aan de gebod. Dus als de belofte gaat tot het einde van de wereld, dan gaat de gebod ook tot het einde van de wereld. Maar de 11 discipelen, ze leven niet tot het einde van de wereld. Dus het perspectief van Jezus is, het begint hier met jullie. Maar het gaat verder dan jullie. Het is voor alle van mijn discipelen tot het einde van de wereld. Omdat zijn belofte gaat tot het einde. En zo gaat het gebod. Maar ook, kijk naar vers 19. Staat, onderwijs al de volken en hun leren alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Well, wat is alles wat ik u geboden heb? Dit hoort erbij. Ik leer jullie om dit te doen. En jullie moeten ook andere discipelen dezelfde dingen leren. Maar als je kijkt naar het hele Nieuwe Testament. Je ziet een soort patroon. Alle discipelen van Jezus. Wat we zien in het Nieuwe Testament in het boek van Handelingen. En in de brieven van Paulus en Petrus en Johannes. Het idee is dat de gelovigen, ze gingen naar Jeruzalem, Judea, Samaria, naar andere landen, om het evangelie met mensen te delen, om discipelen te maken. Dat is eigenlijk het hele patroon in het Nieuwe Testament. En ook Paulus zelf, hij zei dat voor Paulus, het heeft iets te maken met het evangelie zelf. Dit is het goede nieuws voor de hele wereld. Dat moeten we allemaal een rol daarin spelen, om dat te verdelen, te delen met de hele wereld. In zijn brief tegen de Romeinen, Paulus was op weg naar Spanje, maar hij wilde ook eerst naar Rome gaan. En hij heeft een brief vooruit gestuurd naar Rome, naar de Romeinen. En hij zei daar in Romeinen, want ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen ze prediken als ze niet gezonden worden? Nou, dit zei Paulus niet tegen de 11 discipelen, maar tegen de Romeinen in een hele ander land. Het idee is, hoe kunnen mensen Jezus kennen als niemand gaat naar de mensen? Dit is voor ons allemaal. Dit is eigenlijk de hoofdzaak van het lichaam van Jezus. Het doel voor ons als gemeente van Jezus Christus is de discipelen van Jezus te maken. Om het evangelie te delen met een gebroken wereld. Zodat andere mensen hem ook glorie kunnen geven. Dit is onze taak. En het is het evangelie dat Paulus heeft eigenlijk een soort de motor voor Paulus. Is het evangelie zelf. Dit goede nieuws. En dit is het evangelie. Dat als je kijkt, er heeft het al gezegd. Als je kijkt naar de televisie. Of je kijkt naar de internet. Of de nieuws. Het is altijd een beetje verdrietig om naar de nieuws te kijken. Maar als je kijkt naar de nieuws. Je ziet dat wij wonen in een gebroken wereld. Een wereld vol gebrokenheid. En gebroken mensen. Maar het was niet altijd zo. En er zit iets in ons. Wij willen niet in gebrokenheid blijven. En we proberen zoveel dingen. Drugs, seks, relaties, geld, carrière. Om uit de gebrokenheid te komen. Maar uiteindelijk is God de enige die ons heel kan maken. Want in het begin, God heeft alles perfect gemaakt. Want hij is perfect. En in het begin was een perfecte relatie tussen God en de mens. Zijn schepping. Maar wat is gebeurd in het begin is dat de mens hebben hun eigen wil gevolgd en niet die van God. Dat is eigenlijk wat de Bijbel zonde noemt. Is dat wij volgen onze eigen wil en niet de wil van God. En elke generatie sindsdien doet hetzelfde. Volgt zich ons eigen wil. En daarom is er, wij zijn gescheiden van God. En hij is de enige die ons kan verzoenen met hem. En dat heeft hij gedaan. Hij is naar ons gekomen. Jezus is God vlees geworden. Hij is naar ons toegekomen om de prijs, de kosten voor onze zonde te betalen op het kruis. En dan de dood te overwinnen. 3 dagen later, wanneer hij uit de dood is opgestaan. En dat is het evangelie. En er staat in de Bijbel dat iedereen die dat beleidt, dat Jezus is voor hun gestorven. Beleidt Jezus als Heer en Verlosser. En gelooft dat God heeft hem opgewekt uit de dood, gered zal worden. Dat is het evangelie. En voor Paulus, dit is het goede nieuws voor zo'n grote gebroken wereld. Wij hebben goede nieuws. Het is een boodschap van vrede, een boodschap van hoop, een boodschap van wat we nodig hebben. En voor Paulus, dat was de reden dat we allemaal dit opdracht na zullen streven. En er staat, en Paulus heeft geschreven eigenlijk in het tweede brief van de Korintiërs. Er staat in hoofdstuk 5. En hij, Jezus, is voor allen gestorven. Opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven. Maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt is. En dan een paar versen verder. En dit alles is uit God. Die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. Zie dat? Hij heeft ons de bediening van verzoening gegeven. Ons allemaal. De grote opdracht was niet alleen in het begin alleen voor de 11 discipelen. Het is voor ons allemaal. Dit is ons grote doel. Onze wat nu. De grote opdracht. Ga in de wereld en discipelen maken. Maak alle volken tot mijn leerlingen. Dit is voor ons allemaal. Nou, als een gemeente die geen discipelen maakt, is een gemeente die haar doel heeft verloren. Want dat is onze doel, onze reden te bestaan, is God te eren, en dat doen wij om zijn goede nieuws, zijn evangelie aan mensen te delen en discipelen te maken. Jezus zei, u bent het zout van de aarde, maar als het zout smaak verloren heeft, het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. Laat ons niet zo worden. Wij hebben goede nieuws voor een gebroken wereld en wij hebben een rol te spelen. En onze rol is een grote opdracht. En zo onze tweede vraag is, wat hoort erbij? Wat betekent het om dit te doen eigenlijk? En er komt in deze versen, vooral in 18 tot en met 20, er zijn vier trefwoorden. Alle, al, alles, altijd. Of bij sommige vertalingen hebben we vier keer alle. Alle, 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 alle. In het originele tekst, in het Grieks, is een Griekse woord pas. En het Griekse woord pas betekent letterlijk alle, al, alles, altijd. Dat is wat het betekent. Maar als we kijken naar deze vier woorden, kunnen we heel veel leren over wat is de grote opdracht? Wat hoort erbij? Wat betekent het eigenlijk voor ons? Nou, we zien onze eerste pas, eerste alle, is in vers 18. En Jezus zei, mij is gegeven alle macht. Pas macht. Alle macht in hemel en op aarde. Het is heel belangrijk. Wat dit betekent is dat zijn grote opdracht aan ons is geworteld in zijn macht. Het is zijn macht, niet ons vermogens. In de volgende vers staat, ga dan. En dat klein twee woordjes, ga dan, kan ook vertaald worden als ga daarom. En waarom is het daarom? De reden, zijn macht. Want Jezus zei niet, oké, nu dat jullie zijn klaar met mijn discipelschapprogramma, ga dan. En hij zei niet, omdat jullie het beste van de beste zijn, ga dan. Hij zei, alle macht is aan meegegeven. Ga dan. Want het is geworteld in zijn macht. Nou, dat heeft twee implicaties. Ten eerste, sommige mensen zullen Jezus afwijzen. Ze gaan niet geloven in Jezus. Neem het niet persoonlijk. Want het evangelie is de kracht van God om mensen te redden. Het is niet ons kracht, zijn kracht. Sommige mensen zullen Jezus afwijzen. Neem het niet persoonlijk. De tweede implicatie is het, sommige mensen zullen wel Jezus aanvaarden en nieuwe leven in hem vinden. Neem het niet persoonlijk. Want het gaat niet over jou en jouw vermogens. Het gaat over zijn macht. Het is geworteld in zijn macht. En zijn macht is de grootste macht. Er is geen macht boven die van Jezus. En dat geeft vrijmoedigheid. Want er is geen andere macht. En het is niet gebaseerd op ons vermogens. Voor mij is dat een goede ding. Want ik denk, hoe kan ik dit doen? Zo'n grote taak. Maar Jezus zei, de macht is van mij. Alle macht. In de hemel en op aarde. Mijn macht. Het is geworteld in zijn macht. De tweede pas, de tweede alle, komt in vers 19. En er staat, ga dan heen en onderwijs al de volken. Al de volken. Of andere vertalingen hebben, maak van alle volken mijn leerlingen. Gods hart is vanaf het begin voor de hele wereld. Alle volken. En wat wij zien is, in het Oude Testament, in het Eerste Testament, wij zien dat God is wel bezig om door Israël iets te doen. Maar zijn visie, zijn hart, was altijd voor alle volken. Luister, wanneer God zei tegen Abram. En Abram was de vader van Israël, de natie Israël. God zei tegen Abram, en in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Vanaf het begin, alle volken. En dan Salomo, geïnspireerd door God, toen hij aan het bidden was voor de nieuwe tempel, hij bad, luister u, God, dan in de hemel, opdat alle volken van de aarde uw naam kennen en u vrezen, zoals uw volk Israël. Altijd hard voor de volken. En dan door Jesaja, het profeet. Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken. Totdat alle volken weten wat Jezus voor hen gedaan heeft, is onze taak niet voltooid. Nog niet. Mogen de Heere door alle talen, alle naties, alle stammen en alle volken worden geprezen. En dat zien wij in Openbaring. Dat is de visie. Dat is wanneer alles klaar is. Gods hart is voor de volken. En wij als de gemeente van Jezus, als we God lief hebben, moeten wij ook zijn hart kennen. En ook een hart voor alle volken hebben. Net als hij. De derde pas komt ook in vers 19. De derde alle. Dus dat. En hun leren alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Wij als de gemeente van Jezus, wat wij doen om discipelen te maken, is het hele woord van God aan mensen leren. Nou, het is makkelijk soms om niet alles te doen. Als we eerlijk zijn, als we kijken naar de Bijbel, er zijn een aantal stukken van de Bijbel die je denkt, ik wil niet eigenlijk daarover preken. Het is een beetje raar stuk. Of, ja, als we gaan hierover praten, worden mensen heel vaak boos. Tim Keller, hij is de predikant van een Amerikaanse gemeente, en hij zei dat in een cultuur, je hebt een soort A en B doctrines of leerstellingen. En wat hij bedoelt hiermee is dat een A-leerstelling vanuit de Bijbel is een leerstelling die komt overeen met waarden in de cultuur. Bijvoorbeeld, er is een leerstelling uit de Bijbel dat wij mogen de armen niet verwaarlozen. Nou, hier in Nederland, de meeste mensen zijn er ook mee eens. Dat mogen we niet doen. We moeten dingen doen. We moeten de armen helpen. Dus dat is een A-leerstelling. Het is makkelijk om daarover te preken. Maar dan heb je de B-leerstellingen. En een B-leerstelling, dat is een leerstelling dat komt niet overeen met de waarden in de cultuur. Bijvoorbeeld staat in de Bijbel dat Jezus is de enige weg naar God. Hij is de enige. Dit exclusiviteit van Jezus staat tegen de waarden in onze cultuur, in ons samenleven. Heel vaak worden mensen boos als je zegt, ja, maar Jezus is de enige weg dat God heeft ons gegeven. Dat is een B-leerstelling. En het is makkelijk, en dat zie je soms heel vaak in de gemeente, dat ja, het is beter om alleen met de A-leerstellingen te hebben. Alleen de A, de makkelijke delen van de Bijbel preken, niet de B. Maar Jezus zei, leer hen alles wat ik heb jullie geboden. Zijn hele woord, dat is onze taak als een gemeente, is het hele woord aan mensen te leren. En dat is eigenlijk wat discipelschap is dat discipelschap en discipel maken, het is meer dan alleen kennis verzamelen. Het betekent meer dan alleen heel veel weetjes geven aan mensen over de Bijbel, over God, over Jezus. Het is meer dan kennis. Als ik kan veel kennis hebben over wat staat in de Bijbel, over Jezus, over God. Maar als het geen gevolg heeft in mijn leven, als mijn leven is niet daardoor veranderd, dan is er geen kracht daar. Geen kracht van de Heer, geen geloof. We horen het heel vaak een soort voorbeeld geven, dit idee van geloof, is dat net als een stoel. En ik kan zeggen altijd, ik geloof dat de stoel sterk genoeg is om daarop te zitten. Maar uiteindelijk, het is alleen kennis. Totdat ik in de stoel ga zitten. Dan is het geloof. En het idee van discipelschap maken en wat Jezus hier bedoelt is dat alles leren aan de mensen te gehoorzamen, in acht te nemen. Het is niet alleen leren over Jezus, maar Jezus volgen. Het is een soort leren tot gehoorzaamheid. En dat is discipelschap. Het idee is dat als gemeente onze taak is niet alleen een aantal conversies te maken. Het is niet alleen veel nieuwe leden toe te voegen aan een organisatie. Maar het is elkaar te steunen, te bemoedigen, uit te dagen om dagelijks meer en meer op Jezus te lijken. Dat onze levens worden veranderd. Dat is discipelschap. En dat is alles wat Hij heeft ons geboden in acht te nemen. En onze gids hierin is het woord zelf. Wij moeten als gemeente, wij moeten als christenen investeren in Gods woord leren kennen. Het gebeurt te vaak dat mensen investeren niet in zijn woord te lezen en leren kennen. Maar als we dat niet doen, kunnen we nooit bereid worden om discipelen te kunnen maken. Want dit is ons gids. De vierde paas komt in vers 20. Er staat, ik ben met u al de dagen, altijd, tot de voleinding van de wereld. Amen. Dit is zijn belofte aan ons. Nou, na dit moment in Galilea gingen de discipelen vanuit Galilea weer naar Jeruzalem. Voor wat wij noemen nu het Pinksterfeest. Nou, op dat moment in Hebreeuws heet het Shavuot. Dat was de wekenfeest. En ze gingen naar Jeruzalem. En in Jeruzalem hebben ze weer Jezus ontmoet. En het was op een olijfberg dat we hebben Jezus ontmoet voordat hij weer naar de hemel ging. Wat wij noemen de hemelvaart. En dat is in Jeruzalem. En Jezus zei toen dat ze moeten eerst in Jeruzalem blijven en wachten. Waarom? Om de Heilige Geest te krijgen. We hebben net geleerd, Jezus zei, en dit opdracht is geworteld in zijn macht. Niet ons, niet ons vermogens. Dus de discipelen moeten wachten voor de Heilige Geest. Zijn macht. Om door te gaan met deze opdracht. En dus ze zijn naar Jeruzalem gegaan. De Heilige Geest kwam. Dat lezen wij in Handelingen. En ze gingen vooruit met vrijmoedigheid. En dat is voor ons. Als we lezen deze belofte. Dit is ons bemoediging. Dat dit doen wij niet alleen. Wij hebben de macht van Jezus. De macht van de Heilige Geest. Hij heeft beloofd om met ons te zijn tot het voleinding van de wereld. Hij zei niet, ik zal met jullie zijn totdat het heel zwaar wordt. Hij zei, nee, ik ben met jullie tot het einde. Tot het voleinde van de wereld. Dit is ons belofte. Wij kunnen vooruit gaan met deze opdracht. Met vrijmoedigheid. Omdat wij weten dat volgens deze belofte, we zijn nooit zonder zijn aanwezigheid. We zijn nooit zonder zijn wijsheid. We zijn nooit zonder zijn macht. We gaan niet alleen. Hij gaat voor ons en met ons. En dat is ons belofte om zijn grote opdracht te gehoorzamen. Een paar hoofdstukken hiervoor. In Matthäus 25. Jezus heeft een gelijkenis gegeven. En dit is een gelijkenis, het is wel een beroemde gelijkenis. Misschien een bekende gelijkenis. En het gaat over drie dienaren. En er was een meester. En een meester gaat weg op reis. En hij heeft drie dienaren naar hem toegeroepen. En hij gaf elke dienaar een bepaalde stuk geld. En hij gaat op reis. Nou, de eerste twee, 1 en 2, ze hebben zijn geld geïnvesteerd. En wanneer de meester terugkwam, hebben ze zijn eigen geld teruggegeven en wat meer erbij. Maar de derde, hij deed dat niet. Hij deed helemaal niks ermee. Hij heeft het gewoon in de grond gedaan, gestort. En toen de meester terugkwam, hij geeft hem zijn eigen geld terug, maar niks verder. En Jezus zei in dit verhaal dat de meester wordt boos op de derde dienaar. Omdat hij deed niks ermee. Maar bij de eerste en de tweede, hij zei, goed gedaan. Goeie en trouwe dienaar. Ik verlang om dat te horen van God. Goed gedaan, goede en trouwe dienaar. Mogen wij trouw zijn en niet als de derde, maar de eerste twee. Wat zullen wij teruggeven als Jezus komt terug? We hebben zoveel hier in Nederland. Net als de eerste twee dienaren. We hebben zoveel, denk hierover na. We hebben vrijheid om samen te komen, om te doen wat we willen. We hebben eigenlijk, in Nederland, hebben wij genoeg financiële bronnen. We hebben wat we nodig hebben. En we hebben, in het algemeen, we zijn een gezonde mensen. En dus we hebben zoveel van hem. We hebben eigenlijk zijn woord in onze eigen taal. Op onze mobiele telefoons. We hebben alles, zoveel. Wat geven wij terug als de meester komt terug? Dit is onze opdracht. Dit is wat wij willen doen. In het begin van Hebreeuws hoofdstuk 12, hier staat, laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Als gemeente van Jezus, wij moeten niet tevreden zijn met alleen overleven en bestaan. Laat ons met volharding de wedloop lopen. Dat is wat we willen doen. Laten wij met volharding de wedloop lopen. Totdat wij hem horen zeggen, goed gedaan, goede en trouwe dienaren. Amen.
Als u ons hartsverlangen bent, als u ons doel bent, dan kan het toch niet anders of we gaan hier vandaan en we gaan naar ons werk deze week en we gaan naar school deze week en we ontmoeten mensen deze week. Dan kan het toch niet anders of dat we deze boodschap ook doorgeven aan anderen. En willen we zo bidden, Heer, of we daar toch ook echt uw kracht bij mogen ervaren, keer op keer. En dat we zullen weten, zoals in de prediking naar voren komt, dat u gezegd heeft, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Amen. Ik wil nog één lied zingen op die dag. Die laatste dag.